En goedemorgen. Ben je een beetje klaar voor de strijd? Maar daar gaan we het vanmorgen over hebben. En je ziet hier al op de tekening, in de sportwereld en zeker in de bokswereld is het wel heel belangrijk dat je je tegenstander goed kent. Als je in de boksring staat is het wel heel belangrijk dat je weet of je tegenstander een sterke rechter of linkerarm heeft. Want anders heb je een probleem als je dat verkeerd inschat. In de bokswereld is het wel heel belangrijk om te kijken, hoe wint nou mijn tegenstander? Doet hij dat door mij uit te matten en op punten te werken? Of gaat hij er gewoon over dat hij in de eerste ronde hem een knock-out slaat? In de bokswereld is dat uitermate belangrijk. Het is ook belangrijk om te kijken wat hij in het verleden gedaan heeft. Hoe heeft mijn tegenstander in het verleden verloren of gewonnen? Hoe werkt dat? En je overwinning in de bokswereld hangt voor een groot deel af van je verdediging. Niet alleen je aanval, want je kunt heel sterk fanatiek zeggen, ik ga er volledig tegen, maar over je verdediging. Nou, wij hebben, en daar ga ik vanmorgen met jullie over nadenken, wij hebben ook een tegenstander. Hij wordt genoemd de duivel, hij wordt genoemd de Satan, wat in de letgrondtekst betekent, hij is degene die chaos creëert. Daar waar hij in ons leven komt, daar waar hij in samenlevingen komt, probeert hij chaos te scheppen en zijn wapenen zijn leugen, bedrog en zonde. En wat hij heel duidelijk probeert is op een of andere manier ons de vreugde in het kennen van de Heer weg te nemen en ons tegen elkaar uit te spelen. Toch? En dat is heel simpel voor mij een van de redenen waarom wij soms in een gemeenschap met elkaar, in een gemeente juist moeite met elkaar hebben. Terwijl als we diezelfde mensen in een sportsvereniging zouden zetten, zou het probleem er niet zijn. Maar juist omdat je wil leven zoals God het bedoeld heeft, word je daarin ook aangevallen. Nou, Paulus schrijft in de tweede brief van de Korinthe, heeft in zijn eerste brief van de Korinthe, heeft hij ze de gemeente waar het niet ging zoals het zou moeten, had hij ze vermaand. Hij heeft gezegd, er zijn een aantal dingen in jullie gemeente die zijn niet goed en die moet je wat aan doen. De gemeente heeft daarnaar geluisterd en heeft een aantal mensen die de aanstichter zijn van die verkeerde dingen, eigenlijk behoorlijk hard vermaand. Nog net niet de gemeente uitgegooid, maar het scheelt niet veel. En dan schrijft Paulus tegen hen het volgende. Dan gaan we even naar kijken. Een beetje klein misschien, maar ik zal lezen. Als er iemand is die mij verdriet heeft gedaan, dat gaat dan over iemand die zo'n dwaalleer gebracht heeft bijvoorbeeld, dan heeft hij niet alleen mij verdriet gedaan, maar tot op zekere hoogte, laat ik niet overdrijven, u allen. De straf die hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest. U kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop. En daarom roep ik u op om hem weer in liefde te aanvaarden. Ik heb u ook geschreven, omdat ik te weten wilde komen of u mij werkelijk in alles gehoorzaamt. Als u hem vergeeft, doe ik het ook. En als u hem iets te vergeven hebt, doe ik het omwille van u die overstaat van Christus. En dan de tekst die in het rood staat en bijna niet te lezen is, er staat dit. Wij moeten er namens voor oppassen dat de Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen, zijn tactieken kennen we maar al te goed. En de vraag die ik vanmorgen heb is dat zo? Kennen wij de tactieken die de Satan gebruikt om ons te aan te vallen? En ik kom tot ontdekking in heel veel gemeentes dat we weten dat hij er bestaat, we weten het een en ander van hem, maar ik merk heel duidelijk dat we soms heel weinig van zijn tactieken begrijpen en ons gewoon laten overmeesteren. Ik ga vanmorgen een begin maken in een tweeluik. Vanmorgen ga ik naar jullie kijken, met jullie kijken naar vier tactieken die hij gebruikt. En de volgende keer ga ik daar verder op in. Vier tactieken, ik heb het samengevat in vier woorden, kun je het ook makkelijk onthouden. En ik ga je laten zien hoe je de Satan op elk van die vier terreinen kan overwinnen. Nou, de eerste is, hij wordt genoemd een stroper. Hij is een stroper. Ik heb twee bijbelteksten. Hier gaat het over iemand die leiding geeft in de gemeente. En er wordt gezegd, verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. Een goede stroper namelijk, die volgt zijn plooi. Een goede vogel weet van, oké, 's avonds gaat dit dier, doet dit pad om daar te drinken. Dus daar zet ik een strik. Een goede stroper weet de zwakke momenten van zijn wild. En de Satan weet heel duidelijk de zwakke momenten van ons hier. Hier gaat het over iemand die een misstap heeft gedaan en er staat, dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat ze de waarheid leren kennen en ontsnappen aan de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. Satan zet strikken. En hij is niet almachtig, laten we heel duidelijk zijn, maar wat hij wel heel duidelijk weet is waar onze zwakheid is. En wat hij daarbij doet, en een van zijn dingen die hij doet is, hij appelleert op iets wat in ons mensen zit, en dat is het kwade in ons wat soms naar boven kan komen. En de Bijbel noemt dat begeerte. Nou, begeerte is een neutraal woord. Ik kan begeren naar goede dingen, maar in de Bijbel wordt het bijna altijd negatief gebruikt. En dan is dit een goede omschrijving als je kijkt naar begeerte. Een begeerte is een soort macht die zich als het ware buiten de mens plaatst om hem mee te trekken en te verlokken om wegen te gaan die hij anders niet zou gaan. Dus iets in ons, als het ware, neemt ons mee, trekt ons om dingen te doen waarvan we denken, ja, we willen het eigenlijk niet, maar iets in ons dwingt ons om juist datgene te doen wat we eigenlijk niet zouden moeten doen. Dat is een begeerte. En dat is dus iets heel duidelijk negatiefs. En de Bijbel leert ons met name dat die begeerte zich openbaart op 3 verschillende terreinen. Hier heb je ze. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet hem. Want al wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. En degene die van jullie die een MBG-vertaling hebben, daar staat er, het gaat over de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoogvaardig leven. Dat zijn de oudere formuleringen die we heel vaak gebruiken. Nou, de begeerte des ogen, zoals het daar staat in de oude vertaling, of zelfzuchtige begeerte, wat is dat? Dat zijn die begeerten, die dingen die in ons zitten en die horen bij ons oude leven. Het zijn die gewoontes en neigingen die we hebben en die eigenlijk horen bij ons leven voordat we Jezus leerden kennen. Iemand doet iets vervelends en mijn eerste reactie is, barst. En dan doe ik het nog netjes. Ik kan heel veel andere dingen ook zeggen. Dat is vlees. Dat is geen geest die reageert, dat is vlees. Dat komt naar boven. Hebben jullie geen last van, denk ik? Maar soms heb ik daar wel last van. Dat is het vlees. En de Bijbel noemt het dan ook duidelijk zelfzuchtige begeerte. Want het heeft te maken met jezelf. Je voelt op een of andere manier dat iemand jou iets aandoet of iets gebeurt en daar reageer je boos op. Dus het zijn de verkeerde neigingen en gewoontes die gekoppeld zijn aan onze oude natuur. De begeerte der ogen, of hier staat afgunstige inhaligheid, is iets waar we allemaal op worden gepakt. Want wat is het? Het heeft te maken met het feit dat wij onze ogen zetten op mooie dingen. Dat mag, God heeft heel veel mooie dingen gehad. Maar de vraag is, moet je het ook allemaal willen hebben? En de reclame die maakt mij vreselijk ongelukkig, want ik ben een vreselijk ongelukkig iemand, want alles wat ik heb is oud. Ik heb al een computer, die is een tijdje oud, die moet je vervangen, want dat kan anders niet meer. Met je telefoon. Heb jij nog zo'n oud model, weet je wel? En ze vertellen je allemaal dat je dat moet inruilen, want je hebt het heel duidelijk nodig. Het heeft heel vaak te maken op het vlak, ik wil iets hebben wat de ander heeft en ik wil het eigenlijk ook hebben. En de reclame werkt daar heel goed aan mee. Dus dat zijn de begeerten der ogen, of wat ik hier zo zelf, afgunstige inhaligheid. En ik durf gewoon niet te zeggen dat wij in het Westen daar redelijk behept mee zijn, als we kijken naar de rest van de wereld. Hier pakt hij ons op. Hij pakt je niet op heel vaak op grove zonde, hij pakt je op dit soort dingen. En dan het derde is, dat heeft te maken wat hier staat, trots, of in een andere vertaling wordt het heel mooi gezegd, daar wordt gewoon gezegd een hoogvaardig leven. Dat wil heel simpel zeggen dat je trots bent en eigenlijk door je trots jezelf verheft boven anderen. Kijk, dat je trots bent op kinderen, dat je trots bent op dingen die je doet, dat mag. Maar jezelf verheffen boven anderen en zeggen, ik ben toch net iets beter. Dat is hoogvaardig leven. En de duivel is daardoor gevallen, dus dat is absoluut een middel wat hij zelf gebruikt. Nou, de vraag is nu, hoe overwin je de stroper? Maar dat is natuurlijk belangrijk, wil je dat weten of niet? Het eerste is, door de wereld niet lief te hebben. Jeremia 10 vers 2, is een prachtige tekst, daar staat, gewen je niet de weg der volkeren. Dat is een wenningsproces, gewen je niet de weg der volkeren. Daar wordt voor gewaarschuwd. Wen niet in dat ritme. Met andere woorden, heb de wereld niet lief. Realiseer je dat je vreemdelingen en bijwoners bent in deze wereld. Er zijn meer dingen die belangrijk zijn dan al het materieel en alles wat je hierin hebt. Je hoort hier niet thuis. En soms voel je dat ook wel. Soms word je daar ook op aangevallen. Gewen je niet de echte volkeren. Het tweede is, Romeinen 12 vers 2. We moeten niet gelijkvormig worden aan deze wereld, maar we moeten vernieuwd, hervormd worden in ons denken. We moeten leren in deze wereld te denken zoals God denkt. We moeten naar de dingen om ons heen kijken zoals God daarnaar kijkt. We moeten Gods prioriteiten onze prioriteiten maken. En Gods prioriteiten is niet dat ik het materieel helemaal geweldig zal hebben. Gods prioriteit is dat ik uiteindelijk de man en de vrouw word die hij wil dat ik zijn zal. En dat ik met mijn gaven en talenten anderen dien. Dat moet in mijn hoofd zitten. Toch? En het derde is, dat we door de geest onze zondige wil laten doden. Daar wil ik ook iets over zeggen. Want het gevaar is, als je praat over dit soort dingen, dat je allerlei regeltjes gaat houden. Hè? Ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo en ik moet zo. Maar ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad. Maar als je regeltjes probeert te volgen, word je wel erg moe, of niet? Dan kun je heel erg moe worden. En daarom zegt de Bijbel in Romeinen 3, 8, vers 13, dat we door de geest de werkingen van het vlees moeten doden. En als we dat doen, dan zullen we leven. Dus Gods geest in mij moet uiteindelijk dat wat verkeerd is, dat vlees, datgene wat probeert zijn kop op te steken, doden. En naarmate ik langer met Jezus wandel, is de bedoeling dat dat meer en meer in mijn leven zichtbaar wordt, het werk van de geest, de vrucht van de geest. Toch? Oké. Dus dat is het eerste punt. Hoe overwin je een stroper? Het tweede is de aanklager. Een gedeelte uit Openbaringen, waar staat dit? En toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklagen, is ter val gebracht. We hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Het tweede is dat hij wordt genoemd, hij is een stroper, maar hij wordt hier genoemd de aanklager van onze broeders en zusters. Nou, is er iemand die afgelopen week iets verkeerds gedaan heeft, wat niet zou moeten? Ja. En het gekke is, dan word ik soms aangeklaagd door mijn geweten. En de Bijbel zegt dat ik een zuiver geweten heb, dus God laat me haarscherp zien, dat is verkeerd, dat moet je belijden. Toch? Maar die bokkenpoot, die gaat er nog een stap verder en die wrijft het erin. Die wrijft het er nog extra in en die zegt, ja joh, ja, goede christenen doen dat niet. Ik wil niet vervelend zijn, maar goede christenen doen dat niet. En weet je dat je het een tijdje geleden ook alweer gedaan hebt? Een tijdje geleden ook al. Volgens mij klopt jouw geloofsleven niet. Hij klaagt je aan. Hij klaagt je aan bij de Vader. We lezen dat in het Oude Testament. Dat de hoge priester Jozua staat voor God in vuile klederen in de rechtszaak. En dan staat er de aanklager, dit staat ernaast en die klaagt hem aan. Maar hij klaagt dus ook aan bij jezelf. En het gevolg daarvan is dat je misschien, waar ik in sommige groepen kom, dat je niet aan het avondmaal durft te gaan, want ik ben te slecht. Terwijl dit juist is voor mensen die slecht zijn. Want Jezus is daar juist voor gestorven. Of dat je jezelf niet vindt, goed genoeg christen vindt. De aanklager. Hij probeert je vreugde en je blijdschap weg te nemen. Hij wordt de aanklager van de broeders genoemd. Nou, de Bijbel was net heel duidelijk. Hoe overwin je nou die aanklager? We hebben het net gelezen. Door het bloed van het lam. Dus op het moment dat hij me aanklaagt, kan ik alleen maar zeggen, je hebt helemaal gelijk. Ik ben geen goede christen. Maar Jezus houdt van mij. Hij is voor mijn zonde gestorven. En hij noemt mij zijn zoon. Ik ben een koningskind. Dus sorry, ik luister niet naar jou. Ik luister naar mijn vader. Die vertelt dat ik dierbaar ben. We hebben net gelezen dat lied over die kinderen. Ze zeiden, ik kan dit niet, ik kan dat niet, ik kan dat niet, ik kan dat niet. Als je daarna luistert, dan geloof je dat. Maar het zongen we ook. Maar ik weet één ding, God houdt van mij. Dat geldt ook hiermee. Mijn zonden zijn vergeven. Indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Niet van een beetje ongerechtigheid, van alles. En het tweede is, door je getuigenis. Door af en toe gewoon openlijk dat te belijden. In momenten dat ik zielig ben, dat die aanklager probeert vat op mij te krijgen, dan proclameer ik gewoon hardop, ik hoor bij Jezus. En dat roep ik gewoon heel hardop. Ik proclameer het als waar ik in de hemelse gewesten, om alles wat er duisternis is te vertellen, ze hebben geen gesprek op mij. Het getuigenis. En in getuigenissen mogen we elkaar bemoedigen, dat we mannen en vrouwen zijn, die met vallen en opstaan onze Heer volgen. Dat staat erbij. Dat is mooi, hè? Dat is het tweede. Het derde is, hij wordt genoemd de misleider. We hebben dat net ook, en dit is het gedeelte wat ik wil lezen. De grote draak werd op de aarde gegooid, ook uit Openbaringen. Hij is de slang van weleer, de duivel of Satan wordt genoemd, die de hele wereld misleidt. Misleidt. Dus hij wordt genoemd de misleider. En dat heeft te maken met het feit dat hij degene is die politieke, economische systemen in stand houdt, die gewoon uiteindelijk misleiden. Ze vertellen je dat als je dat en dat doet en die weg bewandelt, dat je gelukkig bent, maar ze misleiden je. En ze misleiden je onder andere heel duidelijk door de halve waarheid. Ik weet niet of je het wel eens hebt, dat je artikelen leest of zo, dan denk je, Het klinkt mooi, maar ergens klopt het niet. Ergens klopt het niet. Ik begrijp het allemaal niet. Het is eigenlijk goed voor je huwelijk als je regelmatig iemand buiten je huwelijk hebt. Het is bewezen dat je huwelijk daardoor beter wordt. En dan kijk je naar zo'n artikel en denk je, volgens mij klopt daar helemaal niets van. Maar het wordt verteld. Dat is een halve waarheid, nee, dat is een hele leugen, toch? Dat is een hele grote leugen, maar hij wordt niet gebracht als leugen. Want wat zegt de Bijbel? De duivel doet zich voor als een engel des lichts. Hij komt niet in de gemeente binnen, hij komt heel vaak binnen als een engel des lichts. En met die hele kleine tricky dingen. Genesis, heeft God niet gezegd dat als je dit van die boom eet, dan zul je dit hebben? Ja, dat klopte. God had ook gezegd dat je er niet van moest eten. Dus hij haalt het ene stukje erbij en de rest laat hij weg. Het merkt heel duidelijk dat hij gewoon de halve waarheid vertelt. Hij misleidt het systeem, hij misleidt ons. En misleiden, het woord in de grondtekst betekent dit. Het betekent verdwalen en bedriegen. Dus aan de ene kant, door misleiding zorgt hij dat je het pad kwijtraakt. Dat je op een gegeven moment tot een ontdekking komt, hé, ik ben de weg ergens kwijt. Vorige week door een vrouw gebeld, die zei tegen mij, Eugène, de afgelopen paar maanden, jaren, zijn er zoveel dingen in mijn gemeente gebeurd. Ik ben gewoon even het hele weg kwijt. En ik ben God ook kwijt. Dat is misleiden. Dat je uiteindelijk de weg kwijt bent. Maar het is ook bedriegen. Het is je gewoon iets voorstellen wat waarheid lijkt, maar het is leugen. Nou, de vraag is nu, hoe, ik heb al gezegd, hij doet het door de halve waarheid te vertellen, hoe overwin je de misleider? En eigenlijk wil ik zeggen, het is heel simpel, door Gods woord. Door dit woord te kennen. En ik generaliseer nu even, dat doe ik wel meer, dat zijn jullie van mij gewend. Maar een van de dingen waar ik mij zorgen over maak, als ik om me heen kijk, is dat wij dit woord niet meer hoeven te kennen, want we zoeken gewoon alles op internet. We lezen het woord niet meer, we bestuderen het woord niet meer, we weten heel vaak niet meer wat erin staat. We hebben het zondag bij ons en door de week ook af en toe. Dat is een grote zorg die ik maak. Ik zie dat mensen het woord van God niet meer kennen. En dan vragen ze mij, mag ik dit en dit doen? En dan denk ik, je hoeft het me niet te vragen, want de Bijbel zegt heel simpel nee. Of niet eens aan mij te vragen, kun je gewoon in de Bijbel vinden. Als je je Bijbel kent, weet je dat. Dus je moet dat woord van God lezen, herlezen, nog een keer lezen en zorgen dat het gewoon een deel van jezelf wordt. En dat kost discipline. Want ik weet niet bij jou, maar op het moment dat je een roman wil lezen, heb je geen problemen. Op het moment dat je dit boek wil gaan lezen, gaat alles tegelijkertijd. De telefoon gaat, iemand die nooit de hele dag belt, belt je op dat moment. Hetzelfde als je gaat bidden. Als jij een boodschappenlijstje moet maken, weet je niet wat je moet opschrijven. Ga maar bidden. Dan komt je boodschappenlijstje. Die haalt je gelijk weg van alles wat je wil doen. Dat is heel gek, maar je wordt regelmatig word je verleid en achteruit gehaald. Het tweede is, door Gods woord toe te passen in je dagelijks leven. In Lucas staat, wat noem gij mij heren, heren en doet niet wat ik zeg. Ik wil hele volkstammen tegen, die weten precies wat hierin staat. Dan denk ik, ja, en? Nou, en? Ik wil het graag zien, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, toch? Dat is wat de Bijbel me zegt. We moeten dat woord toepassen in ons dagelijks leven. En we moeten bereid zijn om daar de prijs voor te betalen. Net in de openbaringen stond er, en ze hebben hun leven niet lief gehad. Ze zijn gezegd, ik ga Jezus volgen, en als het wat kost, dan kost het wat. Nou, hier in deze periode, we hebben het gehad over de vervolgde kerk, daar kost het je je leven. Hier kost het andere dingen. Mensen vinden je een beetje raar. Mensen vinden je een beetje vreemd. Mensen mijden je soms, omdat ze je een beetje vreemd vinden. Ik heb zelfs sommige mensen die mijden mij, want die hebben het idee dat ik dwars door ze heen kijk. En die zijn bang dat alles wat ze verkeerd doen, dat ik dat zie. En dus mijden ze me. Dat meende zeggen ze ook tegen mij. Jij maakt mij bang, want ik heb een idee dat jij iets ziet wat ik niet zet. Ja, licht en duisternis gaan niet bij elkaar. Zo simpel is het wel. En ik zie dat ook. Op verjaardagen gebeurt dat soms. Mensen eigenlijk met een boog om me heen lopen. Denken ze, volgens mij weet hij te veel van mij, terwijl ik niks weet. Maar soms laat God me wel dingen zien over mensen. Dus het is wel een beetje tricky soms, dat weet ik. Maar het gebeurt wel. Maar het hoort er wel bij. Door heel duidelijk dat te doen. Dus bereid zijn om daar een prijs voor te betalen. En dan de laatste. We gaan even terug. Wat was de eerste ook alweer? Even kijken. Ik had het heel makkelijk gemaakt. 4 woorden, moet je kunnen onthouden. Wat was het eerste wat hij is? Hij is de stroper. Hij is de stroper. Hij probeert je op je zwakke punt te pakken. En hij, je Achillespees, daar is hij gespecialiseerd om je onderuit te halen. En we hebben allemaal een zwak punt. Als je tegen jezelf zegt, ik heb geen zwak punt, dan heb je een probleem. Dan heeft hij waarschijnlijk al 20 keer gepakt. En je weet het niet eens meer. Wat was het tweede? Hij is de aanklager van de broeders en de zusters. Hij klaagt je aan. En hoe kun je hem wegsturen? Door het... Wat is dit toch een saai soosje hier? Nee. Laat nog een keer doen. Hoe kunnen we hem wegsturen? Door het bloed van het lam. Ja, daarom hebben we avondmaal. Door het bloed van het lam. Ik vind elke keer als je die avondmaalsviering hebt, dan kun je zeggen, ik ga weer opnieuw beginnen. Het bloed van het lam. En het derde is, dus de stroper, de aanklager, de misleider. En dat doet hij met de halve waarheid. En dan komen we bij de verslinder. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wedersta hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Dit is van al de drie de meest directe aanval. Dit is degene die op een gegeven moment als een brullende leeuw je probeert onderuit te halen. En wat doet een brullende leeuw? Waarom brult hij? Om je te intimideren, om je bang te maken. Om je angstig te maken. Zodat in plaats dat je je verdedigt, dat je in je schulp gaat trekken. Dat je weg gaat rennen. En bij leeuwen moet je nooit wegrennen, want dan ben je de klos. Je moet een leeuw tegemoet treden. Dat staat hier ook. Wedersta hem vast in het geloof. Dus hoe overwin je de verslinder? Door vast te gaan staan in het geloof. Door heel duidelijk te blijven staan en te zeggen... Ik blijf hier staan. Niet wegvluchten, maar blijven staan en realiseren dat hij degene is die aan mijn kant staat en mijn oorlogen voert. Vaststaan in het geloof wil niet zeggen dat je het in je eigen geloof doet, maar dat je gaat staan in het geloof van Jezus. Hij is degene die naast je staat met zo'n groot geweer. En dan blijft de leeuw echt wel weg. Dan wordt hij van zijn kop geschoten. Door je te onderwerpen aan God. Jacobus zegt heel duidelijk, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvliegen. Onderwerpen aan God wil zeggen dat je heel dicht bij God komt. In diezelfde vertaling wordt gezegd, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus wat moet ik doen als ik een brullende leeuw heb? Gewoon extra tijd bij God op schoot zitten. Dat klinkt heel raar, maar gewoon heel dicht extra bij God blijven. En het derde is... Ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. En aangezien die wapenrusting heel veel over gesproken wordt en nooit over gesproken wordt, dus iedereen weet, wij moeten hem aantrekken, maar wat is het nu precies? De volgende keer dat ik terugkom, gaan we het hebben over de geestelijke wapenrusting. Wat is die geestelijke wapenrusting? Hoe trek ik hem aan? Hoe gebruik ik hem? En we gaan elk onderdeel met elkaar bespreken. Ja? Maar tot nu toe is het duidelijk. We hebben een tegenstander, de Bijbel zegt, maar zijn tactieken kent gij. Dus wees daarop gericht en wees daarop gewapend. De volgende keer gaan we verder met die wapenrusting. Ten slotte, ons credo. Gaan we even met elkaar oefenen. Want hij die in ons is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Ik tel tot drie en dan gaan we het zeggen. Ja? 1, 2, 3. Nog een keer. Ik wil dat je dat tussen je oren plant. Wat hij ook probeert, hoe hij ook probeert te intimideren. Ik zeg sorry, maar je bent aan de verliezende kant. In de toekomst word je straks weggegooid, zit je helemaal vast. Nu kun je nog allerlei dingen proberen. Maar de Heer, hij die in mij is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. En dat is een goed woord, niet? Amen. We gaan samen bidden. Vader, we danken u voor dit moment wat we zo samen mochten hebben uit uw woord. En we danken u dat u ons heel duidelijk laat zien dat er een tegenstander is en dat we die niet moeten onderschatten. Maar u heeft ons ook laten zien hoe we met hem om moeten gaan en hoe we ons kunnen verdedigen tegen hem. En we moeten hem daarom dus ook niet overschatten. En we bidden u, Vader, dat u ons helpt om te realiseren dat we allemaal zwakheden hebben en dat de stroper daar probeert ons onderuit te halen. Geef ons inzicht in waar die zwakheden ligt en hoe we daarmee moeten wapenen. We danken u ook, Vader, dat u ons ook vrij wil zetten als de aanklager ons probeert te pakken. We mogen dan weten dat als we onze zonden belijden, dat u getrouw bent en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. We weten ook van de misleider. En we leven in een wereld waar we aan alle kanten worden geprikkeld om denkbeelden te omarmen die niet van u zijn, die juist het tegenovergestelde zijn, terwijl ze zo lief en aardig en logisch klinken. Ik wil u bidden, Vader, dat u ons helpt om vanuit uw woord ook antwoorden te geven op die systemen en alles wat er op ons afkomt. En het laatste, als er een brullende leeuw is, wilt u maar naast ons gaan staan met uw hemels geweer en hem op afstand houden. We willen gaan staan op de belofte dat u, die een goed werk in ons begonnen bent, dat ook zal voleindigen, ook te midden van de strijd. Dit alles bidden we in Jezus' naam. Amen.